Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zijn gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen het Psalm 119 en daarvan het 37e vers. 119 vers 37. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt mij ook verstandig in uw wetten. Zo leer ik uw geboon en heiligheid. En wat er verder volgt uit het 37e vers van Psalm 119. De schriftlezing voor deze middag is uit het Matthäus-evangelie, het eerste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 25. Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Matthäus 1, vers 18 tot en met 25 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
De geboorte van Jezus Christus nu was aldus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag is genomen uit het Lucas-evangelie, het tweede hoofdstuk, Lucas 2, en daarvan het zesde vers, Lucas 2, vers 6. En dan lezen wij Gods woord als volgt in Lucas 2, vers 6. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij waren zou. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van het woord en ook van het sacrament. Groot en eeuwig God, voor de tweede maal op deze zondag zoeken wij uw aangezicht. Want net als deze morgen kunnen wij ook deze middag niet zomaar aan de prediking van uw woord beginnen. Het is immers uw woord, Heere, en dat wacht daarom ook op uw toepassing. En we bidden u, wilt u zelf dat werk ter hand nemen? Paulus kan zaaien, Apollos kan nat maken, maar het is de Heere die de wasdom geeft. En u hebt u het vanochtend zo wel gemaakt en bent u in de prediking ook zo laag afgedaald. En hebt u ons allen bepaald bij dat grote wonder, dat u de hemelen hebt willen scheuren, dat u hebt willen neerdalen, dat u uw zoon hebt neergelegd in de kribbe. En dat die heerlijkheid des Heren, die wij allen derven, de lichtglans van uw genadige aanwezigheid die wij allen missen, die heeft daar de herders omschenen. En dat ze niet stierven, omdat ze u en uw aanwezigheid daar zo ervoeren. Dat is alleen dankzij dat wat er even verderop in die beestenstal geschiedde. Daar was het duister. Daar was er geen gedaante en geen heerlijkheid. De heerlijkheid des Heren omscheen hen, de herders, maar die omscheen hem, uw zoon, niet. En daar lag hij, in zijn hulpeloosheid, in zijn armoede. En op dat arme, hulpeloze zondaren, in uw nabijheid, in de heerlijkheid des Heren zouden kunnen zijn. Heren, als we dat wonder willen vatten, dan staat ons verstand vol eerbied stil en dan is er geen woord meer in ons hart. Daar kunnen we eigenlijk alleen maar van zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Wat moet dat geklonken hebben, Heren, in de oren van die eenvoudige herders. Dat gezang van de engelen. Maar wat zal straks dat lied van Mozes en het Lam daar ver boven uitgaan, als de gezaligden daar mogen zingen. Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de eer en de dankzegging tot in eeuwigheid. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Heren, leer ons de eerste tonen van dat lied hier aan te heffen. Dat wij mogen worden wat we zijn, arme, ellendige zondaren voor u. Want u hebt beloofd dat u de nederigen genade wilt geven. Wilt u ons dan zo maken wat we zijn, Heren, en waar we vaak geen erg in hebben? En zeker als we in onze natuurstaat leven totaal blind voor zijn. Maar wilt u de schellen van de ogen afbrengen? En dat we onszelf gaan zien zoals dat u ons ziet. Zodat we het echt straks mogen meebelijden met het oude formulier dat ons vanuit de reformatie is aangereikt. Wij, met onze kinderen, in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Dat is voor het natuurlijke oog een verborgen zaak, Heren, want wij zien naar die lieve kindertjes. En we kunnen het er maar niet mee eens worden, aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Maar als u het ons leert, Heren, dan moeten we het erkennen. Wie zal een reine uit een onreine geven? En laat dat ook zo mogen zijn, Heren, voor deze jonge ouders die straks met hun kinderen voor uw aangezicht zullen staan. En voor de grootouders die er getuigen van mogen zijn. En voor de gemeente die het mag zien. Om zo ook oog te mogen krijgen voor dat wonder van alle wonderen, dat u die kinderen heiligt. Apart zet. En dat in Christus. Heren, dan is er nog doen aan. Dan is er nog hoop. Dan mogen wij onze kinderen toch opvoeden in een wereld als deze. In een tijd als de onze. Waarin alles zo boos is. Waarin de klacht van Jesaja wel mag herhaald worden. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Maar omdat u nog steeds dezelfde God bent, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die uw verbond houdt van geslacht tot geslacht, en die gezworen hebt bij uw eigen trouw, dat zolang als er de zon is, uw naam van kind tot kind wordt voortgeplant. Heren, dat het ook bij deze kinderen zo mag zijn, die ten doop gehouden worden. Ach, ze hebben nog geen besef. Geen besef van wat er gebeurt in dit uur. Maar leer ze het beseffen, Heren, en geeft u daar de ouders alles voor wat nodig is om hun kinderen op te voeden in de leer die naar de godzaligheid is, maar ook in het leven van de godzaligheid. En Heren, hoe zullen ze dat kunnen doen als u hen dat niet eerst leert? Zegen dan, Heren, deze doopbediening voor hen, voor deze gezinnen, voor ons als gemeente, hier in de kerk en thuis. U weet, Heren, wat er ook tijdens zo'n doopsbediening allemaal voor gedachten en voor gevoelens kan meekomen. Er zijn lege plaatsen, ook in de kring van de familieleden. Opa's die gemist worden, andere mensen die we in het midden van de gemeente missen. Er zijn er die in hun hart wenen vanwege nooit vervulde wensen. Zij die alleen gingen, zij die nooit kinderen ontvingen. Of als we moeten ervaren dat kinderen andere wegen gaan dan die we ze hebben voorgehouden. Heere, wat is er een smart in het gezin, in het huwelijk. Ach, dat we dat maar mogen zien op u. En op dat verbond dat van geen wankelen weet. Op dat teken en dat zegel dat ons spreekt van het bloed van Christus. Dat ons reinigt van alle zonden. Dat ons heiligt, dat ons krachten geeft. Ziende op die overste leidsman en de voleinde des geloofs. Die om de vreugde die hem was voorgesteld, dat kruis heeft verdragen. En de schande heeft veracht. Heere, dan kan het toch. Dan kunnen we dat leven leven. Dan kunnen we te midden van de moeite en de zorgen. En te midden van het kruis dat ons is opgelegd. Toch vrolijk zijn. Zoals we het straks ook bidden met de woorden van het oude formulier. En het kruis. U dagelijks navolgend. Vrolijk dragen mogen. Heere, wat een geheim. Maar het heilgeheim wordt aan uw vrienden naar uw vrede verbond getoond. Daarom houden de ogen mijn stil gemoed opwaarts om op u te letten. En hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. Heere, wilt u alles zo wel maken. Help ons ook in het spreken. En geef dat wat overdacht is weer voor de aandacht mag komen. En dat de mond mag overvloeien van uw eer. Gelijk een bron zich uitzet op de velden. En geeft u dan, Heere, ook beslag onder de prediking. U hebt het toch beloofd dat de komst ook naar Barendrecht niet te vergeefs zal zijn. Zou het dan nu ook het moment van uw welbehagen mogen zijn? Om die woorden van het eeuwige leven te spreken en toe te passen aan onze harten. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Zegen ons zo samen, Heere, en overal waar het woord wordt gepredikt. Hier en overal in ons dorp, maar ook in ons hele land en buiten onze landsgrenzen, waar ook ter wereld, op wat voor wijze dan ook. Heer, laat dat woord zijn wat u gezegd heeft dat het is. Levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Opdat het doorgaat tot de verdeling der ziel. En dat het een oordeler zal zijn der gedachten en des mergs. En dat dat woord zo zijn kracht mag doen dat het zaligmakend zal werken. En dat er dat volk zal zijn uit alle geslachten, natieën en tongen. Van oosten en westen en noorden en zuiden. Dat u de lof zal mogen brengen. U zal mogen eren. Wilt u ons zo gedenken en ons horen. Uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij worden geroepen om het sacrament van de doop toe te dienen aan een tweetal kinderen der gemeente. En daarin gaan we eerst lezen uit het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. Het formulier dat door de vaderen is opgesteld en waar ze een aantal zaken die ze in de schriften hebben gevonden en gaan in het verbond en de kinderdoop hebben verwoord. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen en alle kwaad van ons wil weren of ten onze beste wil keren. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzoeks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heer onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid hebt behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee hebt verdronken, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die u gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, dat doel, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Of ge niet bekend beleidt dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zijn gekomen en waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, vader Kraaienveld en moeder Kraaienveld, vader Molenaar en moeder Molenaar? Ouders, jullie hebben een jawoord gegeven op een aantal vragen. En een van die vragen is of dat je jullie kind, jullie kinderen zult opvoeden in de leer die hier voorzegd is. Dus datgene wat er hier in het kort even zo is aangestipt, de voorzijde leer, de leer die naar de godzaligheid is. Dat is één stukje. De leer. Opvoeden bij een stuk bijbelkennis. En bij een stuk gereformeerde leer die ook hierbij hoort. De leer van ellende, van verlossing, van dankbaarheid, van zonde, van genade. Van de ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dat is nodig dat we kennis hebben. Maar er is nog meer nodig om je kind, je kinderen, godzaliglijk op te voeden. En dat houdt meer in dat je ze een stukje kennis meegeeft, dat is nodig. En dat je daarin ook onderwijs zoekt te geven. Ook als het gaat om welke school moeten ze gaan bezoeken. Dan is het noodzakelijk dat die school die je voor je kind opzoekt niet anders is dan wat er hier in de kerk geleerd wordt, dan wat jullie je eigen kinderen leren thuis. Dat behoort één te zijn, een drieslag. Het gezin, de school en de kerk. Maar het gaat om meer dan alleen de leer. Het gaat ook om jullie leven. En nu is er een oud gezegde dat zegt: woorden die wekken, maar voorbeelden die trekken. Want als je leven in tegenspraak is met wat je je kinderen leert of laat leren op school of in de kerk, dan doet dat geweldig tekort aan die leer. En er zijn er al wat geweest die een tegenstelling hebben gezien tussen wat vader of moeder zei of wat ze op school hoorden en wat ze van vader en moeder zagen of hoorden. Een van de leden uit mijn vorige gemeente, die zei eens een keer iets heel aangrijpends. Die zei: dominee, mijn vader heeft mij niet alleen maar leren bidden, maar ook leren vloeken. Dat had hij wel eens gehoord, dat zijn vader vloekte, en meer dan eens. En zo zijn er misschien wel ouders, vaders, die een slecht voorbeeld zijn voor hun kinderen, vanwege hun gedrag, vanwege wat ze zeggen of niet zeggen. De Heere bewaren jullie daarvoor. Want de Heere komt er ook op terug, hè? Die laatste vraag. Hier in deze Bijbel van de Gereformeerde Bijbelstichting, daar staat: of gij niet belooft en voor u neemt. In sommige Bijbeltjes staat het anders. Andere uitgevers hebben daar staan: of je niet belooft en u voorneemt. Nou, dat geloof ik van jullie, dat je voornemen is, hè, om je kinderen hierbij op te voeden. We hebben in onze gesprekken met jullie op het kraambezoek daar wel een indruk van gekregen. Dat voornemen, dat is goed. Maar we hebben allemaal voornemens. Goede voornemens. Ook weer zo'n oud gezegde: de weg naar de hel is geplaveid met voornemens. Maar nu is het niet alleen een voornemen. Dat moet het ook zijn. En niet alleen een belofte, maar er staat: of je het niet voor je neemt. Ouders in de kerk, of je het niet voor je rekening neemt. Dat wil zeggen, je bent verantwoordelijk. God komt erop terug. Wat heb je met die belofte gedaan? Misschien hoort degene die helemaal achterin zit helemaal niet dat jij straks ja zegt. Zo zacht. Maar God hoort het. En God komt erop terug. Of je het voor je rekening neemt. Wat heb je met mijn kind gedaan dat ik aan je heb gegeven? Hoe heb je het opgevoed? Alleen voor de tijd. Alleen voor het hier en nu. Of ook voor mijn eer en voor mijn dienst. Als je dat nou allemaal zo op je laat inwerken, Nico en Femke, en Mark en Marco en Wilma, dan denk je bij jezelf: hoe moet ik dat doen? Hoe kan ik? En als je eigen hart een beetje leert kennen, dan weet je het niet. Want om nou iets te onderwijzen, te leren, dan moet je ook zelf onderwezen zijn. En daarom mag dit ja-woord wat je straks uit gaat spreken ook een gebed zijn. Ik stel die vragen, je kijkt mij aan, je geeft een ja-woord, maar je zegt het niet tegen mij natuurlijk. Maar je hebt het tegenover de Heere uitgesproken. En dan mag dat ja-woord in de kerk ook tegelijkertijd een gebed zijn. Ik geloof, Heere, zo zei die vader van die maanzieke jongen. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. En dan mogen we dat ook onderstrepen met het zingen van die oude en heel bekende verbondspsalm. Dat hij ook tegen jullie als ouders zegt: als het je nou ontbreekt aan wijsheid en aan godsvrees en aan alles, doe dan je mond open en doe hem ook wijd open en dan zal ik hem vervullen. En dat doet hij dan niet karig, maar dan schenkt hij je mild en overvloedig alles wat je nodig hebt en wat je uit jezelf nooit kunt opbrengen. Heere, geven jullie dat in rijke mate. Laten we samen zingen uit die zo bekende Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En als de kinderen gedoopt zijn, dan willen wij als gemeente de ouders met de kinderen, als het kan, staande toezingen de zegenbede uit Psalm 134. Dat is: Heren, zegen op uw daal. Nu zingen we eerst 81 vers 12. Pieter, Cornelis, Kraaienveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Levi, Gerrit, Molenaar, ik doop u in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We eindigen deze doopbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden hebt vergeven en ons door uw Heilige Geest, op lidmate van uw enige geboren Zoon, en als we tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd hebt. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen hebt bewezen, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking willen we nu gaan zingen uit Psalm 130 en daarvan het derde vers, 130 vers 3. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat is het derde van Psalm 130. Liefde gemeente, ouders. Wat moet dat een hele aparte ervaring zijn? Om zwanger te zijn. In verwachting van een kindje. Dat weten eigenlijk alleen de moeders maar, toch? Wat dat is. 9 maanden een kindje onder je hart te dragen. Het te voelen bewegen in je schoot. En uiteindelijk, na een periode van wachten en van verwachten, de geboorte. Dat moment is onbeschrijfelijk. Als je voor het eerst je kindje op je mag voelen. En het aan je hart en aan je borst mag drukken. Dat is voor Maria ook heel wat geweest. Zij was ook vrouw, ze was ook moeder. Ook voor haar was het een heel bijzondere ervaring om dat kind, waarvan ze in verwachting was, aan haar hart te mogen drukken. En haar ervaring was natuurlijk helemaal uniek. Ze was niet alleen in verwachting van haar kind. Nee, ze had een dubbele verwachting. Ze had gezongen: mijn ziel verheft Gods eer. En mijn geest mag blij den Heere mijn zaligmaker noemen. Ze was ook in verwachting van haar zaligmaker. En daarin was ze totaal uniek. Dat is iets eenmaligs geweest, dat heeft geen ander mens zo kunnen ervaren. En ik heb al eerder gezegd, toen we over Maria nadachten, dan is er veel in het leven van Maria wat niet is toe te passen. Dat is alleen voor haar geweest. En toch liggen er lessen in. In het feit dat zij moeder werd van de zaligmaker. Want er is door alle tijden heen, en ook nu nog, een volk dat zwanger is van de belofte. Dat in verwachting is van de Heere Jezus Christus in het hart. En dan kunnen we uit deze geschiedenis, uit deze woorden, uit Lucas 2, nog samen heel wat leren. We zullen samen op zoek gaan naar het onderwijs. Vanuit de woorden die dan in vers 6 staan. De dagen vervuld, hè? Dat staat in het midden. Het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden. Dat zij baren zou. Nou, die woordjes heb ik eruit gehaald. De dagen vervuld. 3 gedachten. Voor Maria allereerst. De dagen vervuld dat zij baren zou. Maar ten tweede ook voor Jezus. Ook voor hem werd het vervuld, werden de dagen vervuld. En dan is er nog een 3e gedachte. En die heb ik even met een vraagteken aan u meegegeven. De dagen vervuld voor Maria, voor Jezus en ook voor u? Vraagteken. Voor jou? De dagen werden vervuld nadat ze 9 maanden in verwachting is geweest. En gemeente, dat mogen wij respecteren. Wat er dan gebeurt in het lichaam van een vrouw, van een moeder. Daar komt heel wat op af. Zwanger zijn. Al die veranderingen in je lichaam, in je hormonen, dat mogen we respecteren, dat mogen we beschermen. Er wordt niet voor niks, mannen en vaders onder ons, in het huwelijksformulier gezegd dat wij aan de vrouw als het zwakste vat haar eer moeten geven. Want er komt wat in het leven, in het lichaam van een vrouw op af. Daar weten wij mannen eigenlijk niks van. Heel die verandering, elke maand weer die periode. De zwangerschap, met alles wat daarin meekomt. De overgang later weer. Wij mogen echt wel wat verdragen als mannen, als vaders. En diep respect hebben voor wat God in het lichaam, in het leven van een vrouw, van een moeder werkt. Zeker ook als het gaat om de bevalling zelf. Wat is de dood dan dichtbij? De Heer heeft gezegd, met smart zult gij kinderen baren. Nou, de moeders onder ons weten wat dat is. Met smart kinderen baren. En wat zijn er in het verleden al veel vrouwen die in het kraambed zijn overleden. En als je daarover nadenkt, wat een benauwdheid. En wat een pijn. En daarom, God vraagt respect, God vraagt eerbied. Voor de moeder van je kinderen. Voor datgene wat zij doormaakt. Als een kind ter wereld komt. Als het, zoals hier staat, de dagen vervuld worden. Nou, Maria had dat. Ook zij was dus in verwachting. En ook op haar kwam er heel wat af. En haar weg was natuurlijk nog heel wat moeilijker dan jullie weg. Dan de weg van alle vrouwen die weten wat het is om een kind te baren. Want zij was ongehuwd. En een ongehuwde zwangere vrouw in die tijd, dat was iets vreselijks. Die kon rekenen op steniging. En ze had het natuurlijk wel in haar eenvoudigheid gezegd. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Maar denk je nooit eens dat dat meisje, die jonge vrouw, nooit eens gekermd heeft. En gezucht heeft. Heer, hoe moet het? Wat zou Jozef zeggen? Ze is bij Elisabeth geweest, 3 maanden lang, en dan komt ze terug en dan is ze zwanger. Wat zouden haar ouders gezegd hebben als die nog geleefd hebben? Wat een beproeving is er op dit jonge meisje afgekomen, deze jonge vrouw. Ze zal haar vragen hebben gehad. Ze zal ook haar moeilijke momenten hebben gehad. En dan, als ze inmiddels hoogzwanger is geworden, dan moet ze ook nog die hele lange tocht naar Bethlehem gaan maken. 120 kilometer. Ik weet niet of het op een ezeltje is geweest, dat staat hier nergens. Het is een moeilijke tocht geweest. En toen kwam ze daaraan, hoogzwanger. En toen moest ze ook nog eens ervaren dat alle deuren dichtgingen. Er was voor hen lieden geen plaats, zo staat er in het Lucas-evangelie. Ik hoop er nog wel eens een andere keer over te mogen preken, gemeente, maar daar zit meer in als alleen maar dat het vol was. Neemt u dat even van mij aan. Er was voor hen lieden geen plaats, want er was voor hem geen plaats. Voor die nog ongeboren Christus geen plaats. En zou het in haar ziel niet gestormd hebben? Hoe kan dat? De engel had toch gezegd, dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods zoon genaamd worden. En dan komt ze daar en dan gaan alle deuren dicht. En er is voor hem geen plaats. En zo wordt de weg naar de vervulling van die belofte, je zult een zoon baren, ontzaggelijk beproefd. Vanaf het begin tot aan het einde toe. En zo is het eigenlijk altijd. Iemand die een belofte heeft gekregen van de Heer. Die zwanger is, die vervuld is van die belofte. Die uitziet naar de vervulling daarvan. Die zal moeten ervaren dat wat ook Asaf eenmaal heeft gezongen. Zouden zijn beloftenissen dan immer haar vervulling missen. Vruchtloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht. Zo gaat het met de belofte Gods. Die worden beproefd. Die worden onder druk gezet. Wat kan een mens dan wel eens vrezen? Dat God je vergeten is. En dat God je verlaten heeft. Maar denk dat toch niet. Denk dat nou niet, dat God je verlaten heeft en dat hij je vergeten heeft. En waarom niet? Nou, God begint nooit een werk zonder dat hij het voleindigen zal. Wat hij begint, dat laat hij nooit meer los. Want hij is geen man dat hij liegen kan. En hij laat nooit varen de werken zijner handen. En juist ook in die geestelijke zwangerschap, wanneer het zo kan stormen, dan is het in de beoefening wat Psalm 130 zegt. Mijn ziel vol angst en zorgen. Maar laat het dan ook de beoefening zijn. Wacht sterker op de Heer dan de wachters op de morgen. De morgen, en daar heb je dat woordje weer. Ach, ach. Wanneer? De Heere kan niet liegen. En daarom worden die dagen vervuld. En Maria is erachter gekomen in de weg van spot en van smaad en van schimp en van dichte deuren en van duisternis en van alles wat er daartegenin kan gaan. Maar zo werd de Heer Jezus Christus geboren. Zelf kon ze het niet uitleggen. Ze heeft er nooit met iemand over kunnen spreken dan alleen met Elisabeth. Dan alleen met Jozef. Maar verder zou niemand het begrijpen. En daarom, ze moest wachten totdat de belofte vervuld was. En totdat de vader van dit kind het zou gaan vertellen. De vader in de hemel, die moest het gaan zeggen. Een zoon is ons gegeven en een kind is ons geboren. Hij moest dat bekend gaan maken, zoals we vanochtend gehoord hebben. Ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, dat u heden is geboren, de zaligmaker, welkes Christus Jezus in de stad Davids. Toen nam God de Vader het voor haar op. En toen heeft hij het al om verkondigd. Dat de beloften vanuit het Oude Testament vervuld worden. En wat is dat een bemoediging geweest voor deze jonge vrouw toen al die mensen kwamen. De herders. Met hun getuigenis van wat ze net gehoord hadden en wat ze gezien hadden. Dat woord dat hun van de engel gezegd was. Ze hebben het ongetwijfeld verteld daar in die stal. En toen enige tijd later de wijzen uit het oosten kwamen. Met hun geschenken van goud en wierook en mirre. En zo werd ze bemoedigd, te midden van al haar strijd, te midden van al haar verdrukking. En zo is het nog steeds, gemeente. De Heer is ook in dat opzicht nog steeds dezelfde. Nogmaals, we kunnen niet één op één alles wat zij beleefd heeft en hoe zij dat gezien en meegemaakt heeft toepassen op onze situatie nu. Maar de analogie van het geloof is er nog veel onderwijs te verkrijgen. Dat alles beproefd wordt. Dat als de Heere spreekt. Dat als de Heere belooft. Dat dat in een weg gaat die je van tevoren niet geweten hebt. Dat dat zo tegengesteld is aan de gedachte hoe God zijn woord dan in je leven gaat vervullen. Dat gaat altijd in een weg van afbraak. Want voor de vervulling van zo'n belofte is ook in ons leven geen plaats. Daar moet echt plaats voor gemaakt worden. En dan maakt hij plaats op een manier en in een weg die tegen je ingaat. Want hij kan dat kind niet kwijt. In een paleis of in een herberg. Maar hij kan het kind alleen kwijt in een beestenstal. Daar legde hij toen dat kind neer, daar legt hij nog dat kind neer. In het hart van een mens die moet zeggen, ik ben een groot beest bij u. Die ontdekt is aan wie hij zelf is. Die moet erkennen, God gelijk moet geven in zijn recht. En die moet buigen onder de oordelen die in de Bijbel ons verkondigd worden. En die uitgesproken worden over mensen die zich niet houden aan al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. In die weg maakt Christus plaats. En zo is het ook daar gemeente geweest. En ik kom later nog wel op deze dingen terug. Laten we eerst nog maar even terugkeren naar Maria. Naar die zo wonderlijke geboorte. En alles wat er daarna gebeuren zal. Niet alleen zwanger van haar kind. haar zoon. Maar de engel had ook gezegd dat wat uit u geboren zou worden, dat zou de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En als je dat probeert in te denken, wat dat is geweest. Het was ook een gewoon kindje, net zoals jullie kindje. Net zo hulpeloos. Net zo hulpbehoevend. En dan moest Maria dat kind gaan voeden. Als de Heer Jezus honger had, dan huilde hij. En dan moest ze hem voeden. Dat deed ze als moeder. Maar tegelijkertijd was hij het die haar voedde. Want ze zegt het in haar lofzang. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Dus het was net andersom. Als moeder gaf ze haar kind de borst. Maar eigenlijk gaf hij haar te eten. En als hij weende, als hij huilde, ongetwijfeld heeft Maria hem getroost. Heeft ze lieve woordjes tegen hem gezegd, zoals jullie ook doen. Maar eigenlijk was hij het die haar troostte. Want hij sprak woorden van eeuwig leven. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. En die zaligmaker die troostte haar. In die nederige geboorte. In die armoede. Daar heeft dit jonge kind, dit meisje, deze jonge vrouw toch een geloof bij nodig gehad. Als je dat probeert in te denken, wat dat moet geweest zijn. Ze moest alles doen met het kind wat jullie ook doen. Hem verschonen, hem leren, alles leren. In haar armen sluiten, geborgenheid geven. Maar eigenlijk was hij het die dat bij haar deed. Die zijn vleugelen over haar uitbreidde. En ze moest hem onderwijs geven. Ik zeg het maar heel eenvoudig. Zeg nou eens mama. Zo heeft ze de Heer Jezus onderwezen. Hij is ons in alles gelijk geworden, ook in deze hele simpele dingen. Maar eigenlijk was het andersom. Hij onderwees haar. Hij toonde haar de heilgeheim. En zo liep dat allemaal bij haar door elkaar heen. Haar zoon en haar zaligmaker. En we weten natuurlijk ook dat dat niet altijd is gelukt. Ze was ook maar een vrouw, een zondig mens. Als we denken bijvoorbeeld aan die gebeurtenis in de tempel toen de Heer Jezus 12 jaar was. En hij daar was in de dingen zijns vaders. Zij was hem kwijtgeraakt, dat was haar te verwijten. En pas na 3 dagen vonden ze hem weer. Dan zat hij in de tempel aan de voeten van de schriftgeleerden. En dan valt ze uit. Kind, waarom hebt je ons zo gedaan? En ze verweet het hem. En dan moet hij, zo klein en zo jong als dat hij is, haar op haar plaats zetten. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En toen was ze weer met beide voeten op de grond. Het was natuurlijk liefde, het was natuurlijk bezorgdheid, we begrijpen het wel. Maar zo moeilijk was het voor haar. Zaligmaker en zoon, om dit kind op te voeden. Maar hier in Bethlehem, hier heeft ze er nog even geen last van. Nu de hemel is opengegaan en nu God die onuitsprekelijke gave er in de kribbe van Bethlehem heeft neergelegd. Laat ik dan maar even aan inlegkundigen doen, gemeente, maar ik geloof vast dat ze het nog weer gezongen heeft. Die lofzang die ze al eerder bij Elisabeth gezongen heeft. Mijn ziel verheft Gods eer, want hij heeft de zaligheid zo lang door mij verbeid, door al de nageslachten geschonken. Zou ze de Heer niet groot hebben gemaakt? Het staat er niet. Ik kan me niet voorstellen dat ze gezwegen heeft. De Dat heeft in haar hart zeker geleefd. En gemeente, als we dan hier even zo de vinger bijleggen, dan mogen we elkaar toch weer de vraag stellen, hebben wij hem nou zo nodig? Zoals hij hier zich vertoont, die Heer Jezus Christus, die onuitsprekelijke gave. Dit arme kind. Nou, als je ergens ogen des geloofs nodig hebt gehad, gemeente, dan is het ook daar. Zou u hebben geknield in die stal? Zou jij je knietjes hebben gebogen en je handen hebben gevouwen? En zou je tegen de Heer Jezus, tegen dat kind in de krib hebben gezegd, mijn Heere en mijn God? Ik niet, en u niet, en niemand niet. Daar heb je nou ogen des geloofs voor nodig. Maar als je het mag zien, dan is dat alleen maar vanuit je armoede. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Zeg het maar weer, die tekst, want daar ligt alles in. Dat hij om uwentwil is arm geworden, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Dan ga je in een arme Christus zoveel zien. Omdat hij daar ligt in jouw armoede. In uw vernedering. Zo zijn, gemeente, de dagen vervuld allereerst voor Maria. Maar nu is er ook nog die tweede gedachte, dat ook voor Jezus de dagen vervuld zijn geworden. Ook voor hem was er een volheid destijds. Door die duizenden jaren heen, vanaf de moederbelofte in Genesis 3, is die tijd beginnen te lopen. Zijn er de beloften geweest, de profetieën. En uiteindelijk was daar de door God bepaalde tijd. Dat wat in de eeuwige vrederaad besloten is. En gemeente, ik huiver altijd om daarover te spreken. Dat God drieënig met zichzelf raad heeft gehouden. Ik kan het niet anders dan in zulk soort woorden dat proberen uit te drukken, maar ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Dat de Heer Jezus daar gezegd heeft, dat hij de wil van de Vader zou gaan doen. En dat hij in de volheid des tijds al die dingen zou gaan doen die door God bepaald zijn om een verloren volk zalig te gaan maken. Dat was hier de volheid van de tijd. Voor hem werd het vervuld. We hebben gezien, gemeente, gisteren, daar moest alles aan meewerken. Dat was die machtige keizer Augustus, de heerser der wereld. Die alles regeerde, naar hij dacht. En het kwam ineens in zijn hart om de hele wereld te laten beschrijven. Want hij wilde wel weten hoe machtige keizer hij was. De verhevene Augustus. Maar dat was de vervulde tijd. De volheid destijds. Het geschiedde in diezelfde dagen. Toen al die wonderlijke dingen gebeurden daar in Judea en in Galilea. En toen de Heer Jezus Christus geboren moest worden. Toen kreeg Augustus het in zijn hart. Niet een week eerder. En ook niet 2 weken later. Maar op die door God bepaalde tijd. En dan had Augustus daar totaal geen erg in. En al wist hij nauwelijks iets van het plaatsje Bethlehem af, hij had er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Had helemaal al de profetie niet gehoord uit Micha 5. Gij Bethlehem Ephrata. Maar God wist het. En God zette de hele wereld in beweging. En al die duizenden, miljoenen mensen die gingen op reis. En het ging uiteindelijk alleen maar om dat ene kind. Het ging alleen maar om de Heer Jezus Christus, die geboren moest worden in Bethlehem, want Gods raad zal bestaan en de Heer zal al zijn welbehagen doen. En daarom werd het vervuld. En daarom moest hij die reis maken. En daarom was er die beestenstal. Augustus was alleen maar een instrument van God. Een loopjongen, een marionet, meer niet. En zo werd het vervuld. En zo werd hij neergelegd. En ik heb vanochtend al iets gezegd, gemeente, van dat grote wonder. Dat voor ons ook onbevattelijk is. En waar de profeten naar getast hebben. En waar de theologen in de kerkgeschiedenis woorden voor gezocht hebben. En in een belijdenis hebben neergelegd. Maar wat ons verstand natuurlijk verre te boven gaat. Ik zei vanochtend, als je nou in de kribbe kijkt. Daar ligt God. Daar ligt God. Geopenbaard in het vlees. Verborgen voor het natuurlijke oog, maar daar ligt God. De Almachtige. Machteloos kind. De Alwetende. Een onwetende zuigeling. De Koning der Koningen en de Heere der Heren. Die de miljoenen engelen tot zijn beschikking heeft. Een dienstknecht. Een slaaf, zo staat er in het Grieks. De gestalte van een dienstknecht aangenomen, heeft zichzelf vernietigd. Dat wil zeggen, hij heeft zijn goddelijkheid stilgehouden. Het was hem niet aan te zien dat hij de zoon des Allerhoogsten was. Dat hij groot zou zijn. En dat hij op de troon van zijn vader David zou zijn. Dat is alleen maar voor het oog des geloofs te zien. Dat is alleen maar te bewonderen. Dat hij dat nou wilde doen. Die Almachtige. Een hulpeloos kind. De Alwetende. Een onwetende zuigeling. De hemelwoning verlaten. De nabijheid van de heerlijkheid des Heren. De Almachtige, de Alwetende, de Alwijze, de heerlijke God verlaten. Om daar in een beestenstal te gaan liggen. Of zoals we dat gisteren met Nicea beleden hebben. Die om ons mensen en om onze zaligheid mens geworden is. Wat heeft hem bewogen? Wat hem heeft bewogen, gemeente, dat is. Dat het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkiglijk zal voortgaan. Dat behagen van God om zondaren zalig te maken, dat zal Christus gaan vervullen. Dat zal Hij gaan doen. Dat zal Hij tot werkelijkheid brengen. Zodat God zijn genade weer kwijt kon. Want gemeente, er wordt wel eens gezegd dat de Heer Jezus gekomen is om, of die gedachte wordt wel eens zo misschien gewekt, of misschien hebt u die gedachte dat de Heer Jezus, God is een heilig God, God is een toornend God, en dan heeft de Heer Jezus Christus, heeft de Heer, heeft zijn Vader weer genadig gemaakt. Zo voelt dat toch een beetje. Als je denkt van de drie eenheid, God, de Vader, Zoon en Heilige Geest, God de Vader. Ja, dat is de heiligheid en daar ben je bang van. God de rechter, God de schepper, die staat zo ver van ons af. Maar God de Zoon, die staat heel dicht bij ons. Hij is mens geworden, hij is ons in alles gelijk geworden. We mogen toegaan tot de troon van zijn genade. En dan wordt er zo een beetje in het volksgeloof gedacht. Nou heeft de Heer Jezus de Vader genadig gemaakt. Die heeft de hitte van zijn gramschap geblust. Maar gemeente, dat is een vergissing. Het is een vergissing dat de Heer Jezus de Vader genadig gemaakt heeft. Want God is genadig. God is barmhartig. Dat is zijn wezen. Dat is zijn deugd. Zijn eigenschap. God is liefde. Alleen door onze zonden kon hij dat niet meer kwijt. Hij kon die genade niet meer uitdelen. Hij kon het niet meer toepassen. Dan lag de zonde tussen. En wat heeft Christus nou gedaan? Die heeft die zonde eruit genomen. Die heeft in een weg van recht het mogelijk gemaakt dat God de Vader die liefde en die genade die hij in zich heeft weer kan toepassen. Dat heeft Christus gedaan. God hoefde niet genadig gemaakt te worden, want hij is genadig en hij is barmhartig. Maar Christus heeft het mogelijk gemaakt dat God die genade in de weg van recht weer kon gaan uitdelen. En dat heeft Christus bewogen. Want hij had, om het maar menselijk te zeggen, zo te doen met zijn Vader. Die goede, die liefdevolle God. Die genadig wil zijn. Die wacht om genadig te zijn. Die barmhartig wil zijn. Hij kan die genade niet kwijt. En daarom zei de Heer Jezus, dan ga ik uw wil volbrengen. Zodat u in de weg van het recht, in de weg van de straf, in de weg van het recht, die genade toch nog weer kunt gaan uitdelen. Uit liefde tot dat welbehagen des Vaders heeft Christus zich gewillig onder de toorn en de gramschap van God begeven. Zo heeft hij zich vernederd. Zo heeft hij dat meegemaakt dat de dagen vervuld werden. Om zo te gaan zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En dat kostte hem zijn leven, zijn dierbaar bloed. Waarom de apostel Petrus zegt tegen het volk des Heren: houd er toch rekening mee dat je duur gekocht bent. Daar heeft Christus nou de allerhoogste prijs voor betaald. Denk daaraan, voor je wat zegt en voor je wat doet. Gij zijt duur gekocht. Maar er is nog een derde punt, gemeente. De vervulling was er niet alleen maar voor Maria en niet alleen voor de Heer Jezus. Maar er ligt ook nog een vraag te wachten. Ook voor mij en voor u. En voor jou, zijn het nou ook voor u en voor jou vervulde dagen, als de dagen vervuld werden, dat ze baren zou, dat de Heer Jezus Christus geboren zou worden. Van nature, dan is er geen plaats voor hem. Hij is gekomen tot het zijne, zegt Johannes. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En als het anders is, gemeente, dan is het een wonder. Maar hier beginnen we. Dit is het startpunt. Er is geen plaats. Als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid. Er ligt alleen maar een eenvoudig kindje in de kribbe. Als er een vervulling is, gemeente, dan dient er eerst een belofte te zijn. En die belofte die moet ook worden toegepast. En we zien in de geschiedenis, gemeente, dat de beloften ook wel eens verkeerd worden toegepast. Ook bij een verwachtend volk. Bijvoorbeeld bij Eva. Had de belofte gekregen: ik zal vijandschap zetten. Ze had gehoord over dat vrouwenzaad dat uit haar geboren zou worden. En toen werd Kaïn geboren. En toen zei ze: ik heb een man van de Heere gekregen. Met daaruit de gedachte, zou hij het zijn? Die beloofde dat zaad, dat de kop van de slang zal vermorzelen. Maar ach, wat heeft ze zich vergist. Kaïn was niet het beloofde zaad, integendeel zelfs. De broedermoordenaar. Of Lamech, deze zal ons troosten, zo zei hij, bij de geboorte van Noach. En al was Noach dan wel een type van Christus, al leek hij in bepaalde opzichten op de verwachte zaligmaker, maar hij was het niet. En zo zijn er duizenden jaren verstreken. En zoveel profetieën gedaan. En zo was er altijd een volk dat bleef wachten, dat bleef uitzien naar de dag van Christus. En bij het uitzien kregen ze wel eens een voorsmaak van die belofte, van de vervulling daarvan. En zodat van Abraham gezegd kan worden dat hij de dag van Christus heeft gezien. Maar de werkelijke vervulling in de werkelijke toepassing, die moest nog wachten. En die verwachting, gemeente, die is door de eeuwen heen natuurlijk ontzaglijk op de zeef gegaan. Dat is in de heilsgeschiedenis zo geweest. Zeker in die laatste periode, dat er 400 jaar lang geen profetie meer was. Er werd gezwegen. Tot dat moment dat de dagen vervuld werden. En toen dacht God aan zijn genade. En toen heeft hij zijn trouwen aan Israël toch uiteindelijk niet gekrenkt. Want de Heere, die houdt toch getrouw zijn woord. En dat element, gemeente, dat mag een arme zondaar of zondares in de kerk helpen. Als je zelf nog in die verwachting leeft. Als je zelf bij die belofte leeft. Als je je vinger mag leggen bij een van de woorden Gods. Of zoals vanmiddag ook hier in de kerk weer zichtbaar. Dat teken en zegel van Gods genadeverbond is gegeven. Wij denken misschien te snel bij, als ik het heb over dat we een belofte hebben gekregen, dat dat nou een heel bijzonder woord moet zijn. En dat de Heere dan een heel bijzondere Bijbeltekst op een heel bijzondere manier dan spreekt. En dat dat dan mensen zijn die een belofte hebben gekregen. Nou, dat is zo. Dat is ook zo. Dat de Heer op een bijzondere manier belofte wil geven. Maar laten we niet te laat beginnen met het denken dat de Heer ons een belofte geeft. En laat er nooit iemand zijn die zegt, maar ik heb geen belofte. Ik heb geen belofte. Wat heeft God de Vader net beloofd aan deze twee kinderen? Wat heeft God de Zoon toegezegd aan deze twee kleintjes? Wat heeft God de Heilige Geest in de belofte geschonken? Daar moet je niet klein over denken. Het is niet een stukje folklore wat we hier gedaan hebben. Dit is een belofte Gods. En het is ook bij die groten in het koninkrijk Gods menigmaal tot troost geweest. Maarten Luther bijvoorbeeld, als hij bestreden werd, en we weten van hem, had ontzaglijke bestrijdingen. Maar die zei dan wel eens tegen zichzelf, Martinus, du bist getauft. Je bent gedoopt. En dan zei een oude leraar uit een ander kerkverband, leg nou je hoofd maar in je nek. En laat de Heere nou je voorhoofd eens zien. Dat is niet niks geweest. De Heere heeft juist dat verbond gegeven. Die heeft dat teken gegeven. Niet om op te rusten. Als een rustgrond. Maar het is ook geen zandgrond. Er wordt veel te weinig over de doop nagedacht, gemeente, in onze gezinten. Toch vanuit de gedachte, als een soort tegenreactie tegen die Roomse gedachte dat met het water van de doop ook de zonde wordt afgewassen. Natuurlijk, daar moeten we tegen ageren. Maar laten we van de weeromstuit niet dat hele sacrament wegdoen. God heeft ons wel degelijk wat beloofd. Hij heeft ons wat wel degelijk wat toegezegd. En hij heeft het ook in die verbondspsalm die we hebben gezongen gezegd. Opent uw mond. Eist van mij. Eist van mij. Is dat niet vrijpostig? Ja, wel als je dat doet uit eigen initiatief. Maar het is niet vrijpostig als de Heere zegt, en dan mag je op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt eisen. En ik wil het je schenken. En het is een pleitgrond, zo zeggen we dan. En een pleitgrond, dat is een juridisch begrip. Een pleidooi voeren. Dat doet een advocaat voor een misdadiger. En als je jezelf nou als een misdadiger leert kennen, die niks in zichzelf overhoudt, dan alleen maar schuld en dan alleen maar zonde. Dan alleen maar slechtheid. Al ben je misschien voor het oog een keurig, brave Barendrechter. En een lieve moeder en een zorgzame vader. Maar in Gods oog, wie ben je dan? God heeft je die pleitgrond willen geven. Om als misdadiger te pleiten. Niet op omstandigheden zoals een advocaat dan doet. Hij heeft een moeilijke opvoeding gehad. En omstandigheden, mensen om hem heen, die deden het ook. En hij deed alleen maar mee. Maar die pleitgrond, gemeente, ligt in de kribbe. Die ligt in dat kind. En als dat nou open mag gaan voor je. Als je daar nou iets van mag zien. Als God de hemelen scheurt. En als hij neerdaalt. En ik ga niet herhalen, gemeente, wat ik vanochtend heb gezegd. Maar als het vervulde dagen zijn. Nou, dan kan je de uitwerking daarvan bij de herders zien. En zij keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God. Ik weet niet wat ze hebben gezongen. Mag ik u een kleine ontboezeming doen, gemeente? Ik liep zo vanuit de kerk vanochtend terug naar huis. Vol van datgene wat ik vanochtend heb mogen verkondigen. En in mijn gedachten kwam mijn kleindochtertje voor mijn aandacht. 4 jaar en die had een versje gezongen aan het begin van dit jaar. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij leeft. En ik werd daar zo door getroffen. Ja, u hebt een rare dominee, gemeente, want het is een Ellie en Rickert versje. Maar het is toch waar. En nou pleit ik niet voor Ellie en Rickert vestjes. Begrijp me alsjeblieft goed. Maar het is toch waar. Hij leeft. Hij leeft. Er was een oude dominee, dominee Driessen, in ons kerkverband van de vorige eeuw. Een man die hoog in aanzien stond in de bevindelijke kringen. Hij lag op zijn sterfbed. En hij kreeg bezoek. Met busjes vol kwamen zijn bezoeken. Te horen wat de dominee te zeggen had. Weet je wat die man zei? Ik lig heel de dag Leger des Heils versjes te zingen, zei hij. En die mensen die dachten bij zichzelf, nou is er wat mis met die dominee. Gemeente, ik begrijp hem. Dan ga je goed van God zingen. Goed van God spreken. Dan vloeit je mond over van zijn eer. Met psalmen en geestelijke liederen. Als de dagen vervuld worden. Als Christus in je hart wordt neergelegd. Als dat arme, hulpeloze kind. Midden in jouw armoede. Midden in jouw hulpeloosheid. Mijn ziel verheft Gods eer. En mijn geest mag blij den Heere, mijn zaligmaker noemen. Dan ga je met Simeon instemmen. Zo laat gij, Heere, uw knecht. Naar het woord hem toegezegd. Thans heen gaan in vrede. Amen. Laten wij danken. Heere, laat zo de duisternis uit ons bestaan mogen wijken. Laat zo de morgenster mogen opgaan in onze harten. Laat zo de Heer Jezus geboren mogen worden. Niet alleen toen en daar in Bethlehem, maar in de beestenstal van ons hart. Zodat het in de verwondering zo mag zijn, zoals het bij de herders was. Verheerlijkende en prijzende God. Heere, wilt u meekomen in de prediking? Uw knecht heeft er geloof voor gekregen. Dat u er wat mee gaat doen. En wat en hoe, ik kan het niet zien. Maar u weet het, Heere. En u zult nooit dit woord ledig tot u laten wederkeren. Maar u zult ermee doen wat u behaagt. En laat er nou zo'n arme zondaar hier in de kerk hebben gezeten. Of thuis. Zo'n slechte man. zo'n zondige vrouw. Een jongen of een meisje. Dat verkeerde dingen gedaan heeft. Maar dat het van Gods wegen gehoord heeft. U is heden geboren. De zaligmaker. Heere, wilt u zelf meekomen. De hemelen scheuren. En uw genade uitdelen. U hebt het nog nooit gedaan om een mens. Niet om de herders. Niet om de wijzen. Niet om Simeon. Niet om Zacharias. Niet om wie dan ook. Maar u doet het om uzelf wil. Redenen uit uzelf. En daarom, heren, is het ook vandaag nog weer zo. Dat dat woord gelukkiglijk met profijt gepredikt mag worden. En zal het doen hetgeen u behaagt. Want u kunt niet liegen. En uw woord wordt altoos trouw volbracht. Tot in het duizendste geslacht. Uw naam moet eeuwig Heer ontvangen. Amen. Laten wij tot slot nog zingen uit de lofzang van Simeon. En daarvan het eerste vers. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Het eerste van de lofzang van Simeon. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Bij deze nummer 9.